Namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Komende zondag, 13 maart, zijn er diensten om 10 uur en 16 uur. 'S Morgens gaat dominee van de Weg voor. 'S Middags om 16 uur dominee van Blijdenveen. En dat is dus wat eerder dan gebruikelijk. We attenderen u alvast verder op de gemeenteavond van 17 maart. Die om 8 uur begint. Voor deze genoemde data geldt deel voor lente. De dienst erop verandert. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. En wij bevelen deze middagcollecte van harte bij u aan. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorde der gebeen. Wij zingen vers 1 en vers 2 uit Psalm 65. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met vraag en antwoord 117 en 129 uit onze catechismus. Vraag en antwoord 117 en 129 vormen de geloofsbelijdenis van deze avond. Aansluitend zingen wij Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, vers 3 zingen wij in antwoord en in aansluiting bij de geloofsbelijdenis met vraag en antwoord 117 en 129 van de catechismus. Vraag 117, wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Laat ieder van ons in zijn of haar hart dit antwoord geven. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten tweede dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 129, wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Amen. Wij willen voor sommige personen in het bijzonder vanavond voorbeden doen. We willen danken met diaken Rietveld die geopereerd is gisteren en de operatie is gelukkig geslaagd. We willen bidden voor Teun en Mieke de Bruin. Gijs en Ali de Bruin, hun moeder en schoonmoeder is overleden. En we willen hen ook sterkte toebidden voor de komende dagen. We willen bidden voor mevrouw Sonja Wiski, die al lange kampt met pijn in de rug en waarschijnlijk blijkt nu is het een hernia. Ook haar willen we aan de Heere opdragen. Laten we samen bidden. Heere, eeuwige, alomtegenwoordige God, u bent ook hier aanwezig. U bent de stille toehoorder. U hoort onze woorden. U kent ons hart. U peilt onze gedachten. U hoort onze gebeden. Gij hoort het gebed, zegt Psalm 65. Nou mogen wij op deze middag samen zijn, heren. En we danken u dat wij met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid zouden verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Heere God, u danken wij voor die verse en levende weg die gebaand is tot in het heiligdom met het bloed van Jezus. En dat het voorhangsel gescheurd is, namelijk zijn vlees. We mochten achterliggende zondag daarbij stilstaan. We mogen nu op deze door de weekse dag opnieuw samen zijn. En heren, dan danken wij u voor die weg van het gebed die u ons ook geeft. Geef dat wij dat mogen doen in waarachtig geloof en oprecht vertrouwen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wees bij ons, heren, als wij naar uw woord zullen luisteren, als wij onderwijs zullen ontvangen over het gebed. Heren, we bidden dat de woorden die wij horen ook werkelijk in onze levens concreet zullen zijn. En dat de boodschap die wij vernemen zijn uitwerking mag hebben in de praktijk van ons gebedsleven. U weet, heren, hoe het met ons is. Wij zijn biddeloze bidders, we zijn dankeloze dankers. Wij weten niet te bidden zoals het behoort, zegt uw woord. Maar die geest die bidt in ons. En uw Zoon bidt voor ons. Geef dat dat ons aanspoort om vrijmoedig te bidden en op te zien zoals een knecht opziet naar zijn Heer, zoals een dienstmaagd opziet naar haar vrouw om hulp en noodrust te begeren. Heer, help ons dan ook in het luisteren. Geef dat wij onze gedachten mogen richten op uw woord. Het zou maar zo kunnen dat op een middag vol gewas en arbeid onze gedachten afdwalen naar gewas en arbeid. Maar Heere, neem ze gevangen. Geef dat wij ons inspannen om uw woord te horen en dat u ook tot ons spreekt. Help uw dienaar in wat hij zeggen moet, zeggen wil, zeggen mag. Geef dat hij de woorden vindt die geschikt en gepast zijn om uw woord uit te leggen en toe te passen op onze levens. Heer, we zijn hier bij elkaar. U kent ons allemaal zoals we hier gekomen zijn. Het is uw goddelijke voorzienigheid die ons hier bracht en geeft dan een woord voor ieder van ons. Gepast voor elke situatie. Geef dat we in dat verlangen zullen luisteren. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. We zitten hier met onze vragen en zorgen, met onze zonden en noden, met verdriet of met blijdschap. Heren, we bidden voor Teun en Gijs, de Bruin die hun moeder verloren. Ze mocht de hoge leeftijd bereiken, maar ze is heen gegaan en ze ging daarmee de weg van alle vlees. Wees met hen en met hun gezinnen, ook in dit verdriet, in dit gemis, in deze plotselinge slag. Maar troost u, heren, met uw nabijheid en met uw vreugde. Dat Jezus Christus zegt, ik ben de opstanding en het leven. We danken u dat de operatie bij broeder Rietveld mocht slagen en we bidden voor spoedig herstel. Wees bij hem, heren, dat hij in zijn afhankelijkheid ook zijn vreugde mag vinden in uw hemelse en vaderlijke zorg over hem. We bidden voor mevrouw Sonja Wiski, die veel pijn heeft en die onderzoeken onderging en heren, als er dan een behandeltraject misschien zal gaan moeten volgen, wees bij haar. Geef dat zij zich aan u mag toevertrouwen in tijdelijke en in geestelijke zaken voor het leven nu en voor het leven dat komen zal. Wees ook met haar man, gedenk ze samen en heren, geef dat zij mogen weten dat alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar uw voornemen geroepen zijn. We bidden voor diegenen die niet naar onze diensten kunnen komen, sommigen al lange tijd niet. Heer, we dragen ze aan u op. Dat u zijn met Teun de Bruin. We bidden dat er een moment mag komen, heren, dat hij weer naar de diensten zal komen. En dat het weer mogelijk voor hem is om bij ons te zijn. We bidden dat ook voor Armieke van Dam. We bidden voor mevrouw Huisman, die door haar ouderdom ook niet bij ons kan zijn. Mevrouw Schipper, Heere, gedenk ook haar. In haar ouderdom, in haar dementie. Heere, wat is het een zegen en een voorrecht dat u mild bent, dat u zich ontfermt over ieder. Ook als onze krachten wijken en bezwijken, dan haast u zich tot onze hulp en redt u. Zo dragen we, Heere, elkaar aan u op. We mogen als christelijke gemeente aan elkaar verbonden zijn, omdat we ons verbonden weten aan het woord van Jezus Christus. Zo bidden wij, Heere, of u ook deze avond bij ons bent. En dat wij de kracht van uw woord en de werking van uw geest mogen ondervinden. Hoor zo ons gebed. Wij bidden dit in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen uit Matteüs hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 12. Matteüs 7, vers 1 tot en met 12 vormt de schriftlezing voor deze dienst. Wij lezen hier het woord van God. Oordeelt niet totdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij? De splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet. Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit het oog van uw broeder uit te doen. Geef het heilige aan de honden niet en werp uw parelen niet voor de zwijnen, omdat zij niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zou geven. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zou geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Tot zover de lezing van de schrift. Matteüs 7, vers 7a is de tekst voor deze avond. Wij lezen daar, bid en u zal gegeven worden. Dat is ook het thema. Bid en u zal gegeven worden. We schrijven het ook boven de preek. Bid en u zal gegeven worden. Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij verwachting in het gebed. Ten tweede staan we stil bij verhoring van het gebed. En ten derde antwoord op het gebed. Bid en u zal gegeven worden. In de eerste plaats verwachting in het gebed. Als wij bidden, met welke verwachting doen wij dat? Of doen we het zonder verwachting? Verwachten we wel wat? Zal er wel iets gebeuren? Heeft ons gebed, zeg maar, wel invloed? Of verwachten we er eigenlijk helemaal niets van? Onze eerste gedachte, verwachting in het gebed. Ten tweede, verhoring van het gebed. Ja, maar hoe zit dat dan? Verhoort God alle gebeden? Of niet? De tweede gedachte gaat over verhoring en de derde is het antwoord op het gebed. Antwoord. Dus verwachting, verhoring en antwoord. Laten wij zingen uit Psalm 116. Psalm 116, vers 1 en 3. God heb ik lief, want, de reden, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking, mijn klagen, hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen, hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En vers 3, och Heer, och wie mijn ziel door u gered, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Wij zingen op Psalm 116, vers 1 en 3 als inleiding op de verkondiging. Gemeente, ik denk dat wij allemaal wel eens de gedachte naar boven voelen komen. Ik zou meer moeten bidden. Ik bid eigenlijk te weinig. Het komt er niet van. Ik ben te druk. Ik vergeet het. Het zal waar zijn, maar misschien, gemeente, hebben wij nog een tweede gebrek. Een andere tekortkoming. Niet dat wij te weinig bidden, maar dat wij te veel bidden. Te veel bidden. Kan dat? Kun je te veel bidden? Ja. Die gebeden zijn te veel, die gebeden zijn overbodig, als wij geen verwachting hebben van een antwoord. Wij zouden eigenlijk alleen die gebeden moeten bidden waar wij ook Gods antwoord op verwachten. En de rest kun je weglaten. Nou, misschien dat er dan wel heel wat afvalt. De tekst zegt, bid en u zal gegeven worden. De Bijbel kent uiteraard verschillende vormen van gebed. We hebben het vraaggebed, we hebben ook de lofprijzing, de dankzegging. In 1 Timotheüs 2 vers 1 onderscheidt Paulus zelfs 4 vormen van gebed. Hij heeft het over smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen. 4 verschillende woorden op een rij. Maar wij zullen vanavond ons richten op het vraaggebed. Een gebed waarin je dingen aan God vraagt of hij dat in ons leven of het leven van anderen wil doen. Want meestal is het woord gebed in de Bijbel ook speciaal daarvoor gebruikt. Is iemand in lijden, staat er in Jacobus 5, dat hij bidden, laat hij bidden. En er staat ook in Jacobus 5 over Elia. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. Dus daar wordt het woord bidden gebruikt voor het vraaggebed. En zo is dat ook in onze tekst. Matthäus 7 vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Dat gaat niet over de lofprijzing, over het dankgebed, maar over het vraaggebed. Dus vanavond, als ik het over het gebed heb, gemeente, dat snappen we, dan heb ik het daarover. Het vraaggebed. Nou, er zit in onze tekst een opdracht. Wij moeten bidden, gemeente, met de verwachting dat God onze gebeden beantwoordt. Wij moeten bidden met de verwachting dat God onze gebeden beantwoordt. Als die verwachting er niet in zit, is je gebed niet af. Vergelijk het met een preek. Stel dat je een keer een preek hoort en er wordt geen toepassing gemaakt. Er wordt geen lijn getrokken naar ons eigen concrete leven. Dan zeg je, ja, de preek was nog niet af. Er ontbrak wat aan. Het was misschien een goede lezing of zo. Of het was een goede vertelling. Maar het was geen preek. Ja, het was wel een preek. Nee, zeg je, het was geen preek. Het was geen preek. Dat hoort erbij. Dat is wezenlijk. Dat die stap naar de praktijk van ons leven gemaakt wordt. Gemeente, als wij bidden zonder verwachting dat God ons gebed beantwoordt, is het gebed niet af. Of moet ik zeggen, is het gebed geen gebed? Het hoort er wezenlijk bij. Er staat in onze tekst niet, bid, zoekt, klopt. En dan een punt. Maar er staat, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Die twee delen worden telkens met dat woordje en aan elkaar verbonden. Het is een eenheid. Bid en er zal jou en u een gave geschenk gegeven worden. Zo zegt Psalm 123, vanmiddag ging de preek daarover. Zoals het oog van de knecht is op zijn heer en van de dienstmaagd op haar vrouw, zo zijn onze ogen op God geslagen, namelijk om een antwoord te horen. Psalm 130 zegt het. Meer dan de wachters op de morgen uitzien naar de morgen, zo zien wij uit naar Gods antwoord. Psalm 5 zegt het. 'S morgens, Heere, zult gij mijn stem horen. 'S morgens zal ik mij schikken en wacht houden Psalm 5 vers 4. En wacht houden, dat betekent wachten op een antwoord. Er is dus een eenheid, gemeente, tussen een vraag en een antwoord. Als het een vraaggebed is, dan moet er ook een antwoord komen. En dit belooft God. Zodra wij onze vraag hebben uitgesproken, aanvaardt God ons verzoek. Op hetzelfde moment. Het kan nog lang duren voordat hij dat gaat uitvoeren. Maar zodra hij ons het verlangen geeft om ons gebed uit te spreken en om onze nood bij hem neer te leggen, dat geeft God uiteraard. Als hij ons een hart geeft om te bidden, is zijn oor geneigd om het gebed te aanvaarden. Op hetzelfde moment. Als wij vragen, zal God antwoorden. Psalm 65, we zongen dat, hè. Wat maakt nu het verschil uit tussen al die goden die er zijn, al die afgoden en die ene God? Psalm 65 zegt, gij hoort het gebed. Gij hoort het. U wel, anderen niet. En waarom is die eenheid daar, gemeente? Waarom is er die eenheid tussen vraag en antwoord? Dat is omdat God een belovende God is. Vaak hebben wij het over de belofte en het geloof. Twee horen samen, zeggen we. Maar als we het volledig willen zeggen, moeten we eigenlijk een driehoek vormen met drie punten. Geloof, belofte, gebed. En dat geloof en die belofte bij elkaar horen. En als God iets belooft, dat het geloof, dat gelooft, ja, daar zijn we het wel over eens. Dat is duidelijk. Het geloof vertrouwt erop dat God ook doet wat hij belooft. Maar het gebed hoort daar ook bij. Het gebed, zo las ik ergens, dat vond ik heel mooi gezegd. Het gebed zet de belofte om in een wens. Het gebed zet de belofte van God om in een wens, in een vraag, in mijn verlangen en begeerte. Dat doet het gebed. En zodra wij dat doen, gemeente, is God schuldenaar. Niet ten opzichte van mij, maar ten opzichte van zijn belofte. En als hij schuldenaar is, dan zal hij die belofte ook uitbetalen. Als wij met het gebed die belofte omzetten in onze wens, dan zal God dat ook uitbetalen. Als dat er nu niet is, hè. We bidden wel, allemaal vragen, allerlei dingen noemen we tegen God, maar we verwachten niet dat God ze ooit beantwoordt. Gemeente, dan ontheiligen wij de naam van God. Dan maken we hem tot een afgod. Een afgod. Ja, want een afgod, Psalm 115 zegt het. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Zij hebben een neus, maar zij ruiken niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Afgoden. Zou onze God ook zo zijn? Oren heeft hij wel, maar horen doet hij niet. Psalm 94 zegt het. Zou hij die het oog formeert niet aanschouwen, niet zien? Zou hij die het oor plant niet horen? Wij maken God tot een afgod als wij geen verwachting hebben dat hij onze gebeden beantwoordt. Job zegt het in hoofdstuk 21. Dat kenmerkt de goddeloze. Wat kenmerkt de goddeloze? Die zegt het volgende. Wijk van ons tegen God. Want wij vinden er geen vreugde in de kennis van uw wegen. Wat is de Almachtige dat wij hem zouden dienen? En, komt erbij, anders de goddeloze, wat baat het ons dat wij bij hem aandringen? Wat heb je eraan? De taal van de goddeloze. Als wij geen verwachting hebben in ons gebed. Nou, gemeente, dan zullen we het antwoord ook niet horen dat God geeft. Als we geen verwachting hebben, als we er niet naar luisteren, al zou God ons antwoord geven op het gebed, dan horen we dat niet eens. Dan tergen we God, dan beledigen we hem. Kinderen, dat herkennen jullie wel, hè? Stel dat je tegen iemand staat te praten en die ander die luistert niet. Je ziet gewoon, hij draait zich om of zij is met allerlei andere dingen bezig. Wat doe je dan? Ja, dan stop je met praten. Dan denk je, ja, hoor eens. Als ik praat, wil ik wel dat je luistert. Nou, gemeente, als God nou tegen jou spreekt, hè, als hij antwoord geeft op je gebed, maar je bent met alles bezig en je hoort het niet, dan zegt God, ik stop er maar mee om antwoord te geven op het gebed. Dat is het gevolg als wij geen verwachting hebben. Wat ook het gevolg is, dat wij God nooit zullen danken voor wat hij doet op ons gebed. We zullen hem nooit danken voor de verhoring van onze gebeden. Wij zullen God nooit prijzen, de lofprijzing vloeit daaruit voort. Ik noemde het net al even, toen ik Psalm 116 vers 1 voorlas. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Waarom heb ik hem lief? En waarom loof ik God? Omdat hij mijn stem hoort, omdat hij mij beantwoordt, omdat hij mij verhoort. Dat is de vreugde, de geestelijke vreugde van de gelovigen. God luistert naar mij. God beantwoordt mijn vraag. God antwoordt op mijn gebed. De Heer Jezus zegt in Johannes 16. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. De eerste woorden van dat vers zijn eigenlijk gelijk aan hier Matthäus 7 vers 7. Maar daar in Johannes 16 zegt Jezus erbij, opdat uw blijdschap volkomen zou zijn. Ja, wat een heerlijke vreugde is dat. Als wij weten dat God ons zo persoonlijk kent. Dat hij de zucht uit mijn hart gehoord heeft. Dat hij mijn gebed beantwoordt. Wat een vreugde. Ja, maar als je geen verwachting hebt, zul je die vreugde missen. Dan zal je blijdschap niet vervuld worden. Dus gemeente, dat is onze eerste gedachte. We bidden waarschijnlijk te veel. Te vaak, zonder verwachting. Misschien een goed voornemen op deze biddag. Om te stoppen met al die gebeden waar je niets op verwacht. Jongens, hoe sta je 's morgens op? Of ga je 's avonds slapen? Je raffelt in gedachten of hardop een gebedje af. Misschien nog wel het gebedje van je kleutertijd. Stop daar maar mee. Dat is geen bidden. Daar verwacht je niks op. Kun je mee stoppen. Gebruik die tijd beter. Bid nou eens alleen voor die dingen waar je antwoord op verwacht. Ja, dan wordt bidden wel, ik zou bijna zeggen, dan wordt het wel spannend. Waar ga ik dan voor bidden? En wat gaat er dan gebeuren? Als God mijn gebed zal verhoren. Dat spreken we af. Bid alleen voor die dingen waar je antwoord op verwacht. Bid alleen voor die dingen waar deze tekst voor geldt. Bid en u zal gegeven worden. Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede, verhoring van het gebed. Ja, maar verhoort God wel altijd? Dan komt die vraag naar boven. Ik heb het zelf vroeger van mijn kleuterjuffrouw geleerd. God hoort alle gebeden, zei ze, maar hij verhoort ze niet allemaal. En wat gaat er dan in die kinderkopjes om? En in die hoofden van volwassenen? Nou, je kunt bidden wat je wilt, maken wij ervan. Maar of God er wat mee doet, dat weet je maar nooit. Het is net als de kinderen die een kleurplaat maken. Een kleurplaat. Je kunt een prijs winnen. Nou kinderen, wat doe je best, hè? Je kleurt hem in. En heel precies. Netjes binnen de lijntjes natuurlijk. Je schrijft je naam eronder en je adres. En je schrijft ze nog bij. 8 jaar. Dat moeten ze goed weten. 8 jaar. Je stuurt hem in. Je hoort er nooit meer wat van. Deel mee met een wedstrijd. Nou ja, er komt ooit ergens onopvallend in een hoekje van de krant of zo een lijstje met namen van de gelukkige winnaars. Maar ja, zou zo het gebed zijn, gemeente? Wij kunnen wel vragen, maar of God het verhoort, ja, dat weet je eigenlijk maar nooit. Gemeente, laat ik dit wel duidelijk zeggen. Aan het begin van mijn tweede punt over verhoring. God verhoort niet alle gebeden. God verhoort niet alle gebeden. En ik zal het duidelijk maken vanuit de Bijbel. Laat ik een aantal voorbeelden geven. Dat God niet altijd datgene doet wat wij vragen. God zegt tegen Mozes, we lezen dat in Deuteronomium 3. Spreek mij niet meer over deze zaak. Mozes, je wilt het beloofde land in, maar je mag er niet meer om bidden, want het zal niet gebeuren. Gebed werd niet verhoord. Nog een voorbeeld. Samuel. Die bad voor Saul. Zijn hart was vol verdriet over Saul. God zegt, en nu moet je daarmee stoppen. Je mag er niet meer verdrietig over zijn. 1 Samuel 16. Dus dat gebed voor Saul werd afgesneden. Jeremia 7 vers 16. God zegt tegen de profeet, gij dan bid niet voor dit volk. Hef geen geschrei nog gebed voor hen op. Loop mij niet aan, want ik zal u niet horen, Jeremia. Kan het duidelijker? Kan het scherper? Denk eens aan Paulus. 2 Korinthe 12. Een scherpe doorn in het vlees en Satan die hem met vuisten sloeg. Ik heb de Heere 3 maal gebeden, maar mijn genade is u genoeg, zei de Heere. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gebed werd niet verhoord. Denk eens aan onze Heere Jezus Christus in de hof van Gethsemane. 3 maal bad hij dezelfde woorden. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar ook zijn gebed werd niet verhoord. Kijk gemeente, er staat in onze tekst niet. Bid om X, vul maar in wat je wilt. En X zal u gegeven worden. Dat staat er niet. Er staat bid en u zal gegeven worden. Nou zegt iemand, dan is er dus wel veel reden voor twijfel en onzekerheid. Want je weet maar nooit of God je gebed verhoort. Hier wordt het belangrijk, gemeente, om een onderscheiding te maken. Een onderscheiding. Nou, ik zal maar voorlezen wat ik in het schatboek heb gevonden. Het schatboek, de uitleg bij de catechismus van Usinus. Hij schrijft het volgende. Bij het vertrouwen op de verhoring moeten we letten op het onderscheid tussen de dingen die men vraagt. Sommige gaven, zoals de geestelijke, zijn nodig om zalig te worden. Andere gaven, zoals de lichamelijke, zijn gaven zonder welke wij ook wel behouden worden. Ja, dat is zo. Je kunt op veel dingen vragen die onze zaligheid niet belemmeren. Dus dat is de onderscheiding die hij maakt. Dingen die wij nodig hebben voor de zaligheid en andere dingen. En dan zegt hij, om de geestelijke gaven moeten wij rechtstreeks bidden in het vertrouwen dat wij ze ontvangen zullen. Precies zoals wij om elk van deze gaven bidden. Nog een keer. Om de geestelijke gaven moeten wij rechtstreeks bidden in het vertrouwen dat wij ze ontvangen zullen. Precies zoals wij om elk van deze gaven bidden. Dus wij bidden om vergeving, wij bidden om rechtvaardiging, wij bidden om heiliging, wij bidden om verzoening, wij bidden om vernieuwing, wij bidden om geloof, wij bidden, vul maar aan. Geestelijke gaven, nodig voor de zaligheid. Bitter, onbekommerd en onbelemmerd om en je zult ze ontvangen. Om tijdelijke gaven, zegt hij, mag men wel bidden, maar onder de voorwaarde dat het Gods wil is. Dus dat hij ons die zo geeft, dat ze dienen tot zijn eer en tot onze zaligheid. Onder die voorwaarde. Wij bidden om tijdelijke, om lichamelijke zaken. Onder deze voorwaarde, Heere, geef het mij dat het dient tot uw eer en tot mijn zaligheid. Of zegt hij erbij, dat God ons andere dingen geeft die beter zijn voor ons. Die beter zijn voor ons. Dus gemeente, als wij bidden om zaligheid, om behoud, om redding, dan wordt je gebed verhoord. Dat is zo duidelijk in de Bijbel, dat niemand van ons daaraan mag twijfelen vanavond. Als je God vraagt om vergeving, dan geeft Hij dat. Als je bidt om besprenging met het bloed van Christus, dan geeft Hij dat. Als je bidt om reiniging door de Heilige Geest, dan geeft Hij dat. Aan ieder van ons die daarom bidt. Wat zijn we daar vaak wantrouwend in, hè? Hoe vaak bidden wij daarom zonder dat we geloven dat God het ons absoluut zeker geven wil en zal. Wij bidden om talloos veel dingen, maar dit vergeten we vaak. En hier zijn we wantrouwend in. Maar heel veel dingen heeft God niet beloofd dat Hij precies datgene geven zal waar je om bidt. Maar hierin wel. Dat is dus, gemeente, een grote troost voor iedereen die zoekt naar vrede met God. Maar het is ook een indringende vermaning. We hebben dat nodig. Want, ja gemeente, als wij dit punt overslaan, hè, die geestelijke zaken, dat geloof in Jezus Christus, daar moet je mee beginnen. Als je dat niet hebt, worden al je andere gebeden ook niet verhoord. Deze belofte, die absolute belofte van redding in Christus, dat God aan ieder zal geven die erom bidt, dat is de deur naar de verhoring van de andere gebeden. Thomas Boston, die zegt het volgende. Zij die op andere wijze, nee, eerst noemt hij Johannes 14, vers 6, dat noem ik erbij. Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zegt Boston daarover, zij die op andere wijze tot God proberen te gaan, zullen een gesloten deur vinden. Wij moeten, zegt hij, de middelaar aangrijpen en ingaan achter hem die de secretaris van de hemel is. De secretaris mag naar binnen. Nou, grijp hem vast en mag je met hem mee naar binnen, zegt Boston. Als iemand verwacht dat zijn gebeden in de eerste plaats aangenomen worden vanwege de gemoedsgesteldheid of de veelheid van woorden of zijn teerheid en dergelijke, dan zal zijn gebed niet worden aangenomen. Dus dat is belangrijk dat we daarmee beginnen, gemeente. Gebed om zaken voor onze zaligheid, die worden absoluut verhoord. In dat vertrouwen mogen en moeten wij erom bidden. En al die andere zaken dan, die dingen van het tijdelijke leven, of die andere mensen betreffen, gezondheid bijvoorbeeld, of een lang leven, gebed om een beetje geluk in dit aardse leven, gebed of je een vriend of een vriendin mag krijgen, dat je samen gelukkig mag zijn, als je getrouwd bent, een gebed om kinderen, gebed voor je ouders of je kinderen of je vrienden of je broers en zussen, dat ook zij tot geloof zullen komen. Verhoort God al die gebeden? Ik doe meer een onderscheid, gemeente, en ik heb het opnieuw niet zelf bedacht. Ik vond het bij Thomas Goodwin, een andere oude schrijver uit Engeland. Hij maakt onderscheid tussen een universele belofte en een onbepaalde belofte. Nou, dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Een universele belofte en een onbepaalde belofte. Een universele belofte, dat is een belofte die altijd precies wordt vervuld en verhoord, zodat je krijgt wat je bidt. Dat is universeel. Altijd, overal gaat het op. Overal geldt die. Maar een onbepaalde belofte, die legt wel een bepaald verband, maar dat wordt niet altijd zo ook toegepast en uitgewerkt. Thomas Goodwin maakte een vergelijking met de prediking, en die vond ik zelf wel verhelderend. Hij zegt, er staat in de Bijbel, in Jesaja 55, dat het woord van God niet ledig tot hem zal weerkeren, maar doen zal wat hem behaagt. Hoe kan dat? De belofte dat het woord van God zijn kracht doet. Als je in Jesaja 55 even terugbladert, naar Jesaja 53, dan staat er: wie heeft onze prediking geloofd? Hoe kan het allebei waar zijn? In het ene vers staat dat er eigenlijk niemand is die het gelooft. En twee hoofdstukken verder staat dat het woord nooit ledig tot God zal terugkeren, maar doen zal wat hem behaagt. Nou zegt hij, dat is een onbepaalde belofte. Die belofte is waar, maar hij gaat niet voor iedere hoorder in vervulling. Nou, zegt iemand, dan heb je ook niks aan zo'n belofte. Ja, daar heb je wel degelijk wat aan. Dat betekent voor mij als prediker, gemeente, dat betekent voor mij als prediker, dat hoe vaardiger en hoe eerlijker en hoe nauwgezetter ik mijn werk doe in de prediking, hoe meer vruchten zal zijn. Dat belooft God. Maar het betekent niet dat alle mensen die mij horen, die het woord van God horen, zalig worden. En zo is het nu ook met de belofte die God geeft in de verhoring van tijdelijke zaken. Zo is het ook met ons gebed, gemeente. God legt een verband: bid en u zal gegeven worden. Welke gebeden God verhoort en wanneer hij die verhoort en voor wie hij die verhoort, ja, dat bepaalt God. Dat kunnen wij niet altijd invullen en van tevoren weten. Maar het betekent niet dat het zinloos is dat dit in de Bijbel staat. We hebben in ieder geval deze zekerheid dat wij nooit tevergeefs bidden. Nooit tevergeefs. Dus zegt iemand, dominee, wees eens concreet, als ik bid om genezing, als ik bid om een vriend of een vriendin, als ik bid om kinderen, wat moet ik dan doen in geloof? Als ik dat bid, moet ik dan absoluut zeker geloven dat ik genezen word, of dat ik een vriend krijg, of dat wij kinderen krijgen? En is dat dan ongeloof als ik dat niet zou geloven met die stelligheid? Nee, gemeente, God vraagt niet dat je dat zeker gelooft. Maar hij vraagt dat je dit zeker gelooft, dat God je gebed hoort en beantwoordt. Hij zal iets met jouw gebed gaan doen. En dat vraagt van ons om afhankelijkheid, ook om tevredenheid, dat God mij zal geven wat goed is. Hij bepaalt dat. Hij hoort mijn gebed. Hij beantwoordt mijn gebed. Al zal hij het misschien niet zo letterlijk ver horen als dat ik zou willen en wensen. Dus dan komen we bij onze derde gedachte, gemeente, antwoord op het gebed. We hebben ten eerste gezien verwachting in het gebed, ten tweede verhoring van het gebed. We komen bij het antwoord op het gebed. Dus God verhoort niet alle gebeden. Nee, God verhoort niet alle gebeden. God verhoort niet alle gebeden. Maar wat die kleuterjuffrouw van mij lang geleden vergat te zeggen, ze zei wel, God hoort alle gebeden, maar hij verhoort niet alle gebeden. Ze had er eigenlijk wel bij moeten zeggen. Als de kleuterjuffrouw's hier zijn, of als er andere mensen zijn die onderwijs geven, zegt dat erbij tegen de kinderen. God hoort alle gebeden, ja. God verhoort niet alle gebeden, is ook waar. Maar zegt er nog iets bij. God beantwoordt alle gebeden, ja. God beantwoordt alle gebeden. Ja, daar is onze verwachting op gericht. Niet dat God precies doet wat ik vraag, dat hij moet verhoren. Hij verhoort niet al mijn gebeden, maar hij beantwoordt wel al mijn gebeden. Dus de tekst die wij voor ons hebben vanavond, gemeente, mogen wij zo uitleggen. Bid en u zal antwoord gegeven worden. Bid en u zal antwoord gegeven worden. Merk op, mijn ziel, zullen we toch, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Is dat niet, merk op, mijn ziel, welke verhoring God u geeft. Maar er staat welk antwoord God u geeft. Ja, en hoe herkennen wij dan het antwoord van God, gemeente? Hoe herkennen wij de stem in ons leven? Soms is het heel duidelijk, als God direct verhoort, dan is dat een antwoord op ons gebed. Dat is duidelijk. Maar soms geeft God ook een ander, op andere wijze antwoord. Bijvoorbeeld, ik ga maar een paar dingen noemen en ik kan onmogelijk volledig zijn. Maar het kan ons helpen, hoop ik. Kan ons helpen. God geeft soms antwoord door moeilijkheden heen. Door moeilijkheden heen. Denk eens aan David, die de belofte had dat hij koning zou worden. Maar wat een moeilijkheden. Maar toen het kwam, wist hij zeker dat dat het antwoord van God was. Denk eens aan Jozef in de gevangenis. Door moeilijkheden heen. En God antwoordde zijn gebed. Denk eens aan Mordechai. Hoe hij tot eer kwam. Door wat voor omstandigheden en wat voor angsten en moeilijkheden heen. Dus soms zijn juist de moeilijkheden waar wij ons in bevinden Gods weg om het antwoord des te duidelijker te laten schitteren. Wij moeten ook letten op het tijdstip waarop God verhoring geeft, antwoord geeft. Denk eens aan Petrus. Petrus werd verlost precies op het moment dat de gemeente bij elkaar was om voor hem te bidden. Was dat geen duidelijk antwoord voor God? Op datzelfde moment. Dus let op het ogenblik. Denk eens, de geschiedenis in Johannes 4, die hoofdman die voor zijn knecht bij Jezus kwam. En hij werd genezen en hij kwam weer thuis en hij vroeg, hoe laat gebeurde dat? Zo en zo laat. Oh, maar dat was precies datzelfde ogenblik. Let dus op het tijdstip. Om het antwoord van God te kunnen vernemen. Soms zien wij het antwoord van God dat hij meer geeft dan wij vroegen. Hanna ging naar de tempel en zij bad om één zoon. Eli is bestraft hij haar, maar daarna zei hij, God zal je gebed verhoren. En wat kreeg ze? 3 zonen en 2 dochters. God gaf meer dan zij vroeg. Soms, gemeente, verhoort God ook ons gebed, net als bij Paulus, doordat hij zegt, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is geen verhoring. Maar het is een duidelijk antwoord. Het kan zijn dat je financieel in de zorgen zit. En je bidt dat God je helpt en dat er meer geld mag komen enzovoort. En dan opeens komt er in een preek of in een dagboek of in het Bijbellezen of zomaar in je gedachten die tekst naar voren uit Hebreeën 13... dat God zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben nog even arm, maar het is wel een antwoord op je gebed. God zegt, ik ben bij je, ook al ben je arm. Dan heb je financiële zorgen. Soms, gemeente, antwoordt God op ons gebed. Omdat ons gebed stopt. Dat wij voor sommige situaties en voor sommige personen niet meer bidden. Dat het uit onze gedachten en onze gebeden verdwijnt. Kan de antwoord van God zijn. Ook dat kan. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Soms kan het ook al een antwoord zijn dat je tijdens het bidden rust en vreugde en vrede ervaart. Dat het bidden zelf al rust geeft, ontspanning, dat je na het bidden misschien wel berusting hebt met je situatie. Wat mij opvalt, gemeente, is dat vaak dat die vreugde van het gebed er krachtiger kan zijn als je samen bidt. We hebben 1 keer per maand hier in de consistorie op zaterdagavond de gebedskring. Ik vind het altijd weer fijn als er mensen zijn, maar ik denk ook wel vaak, zou het er niet meer kunnen zijn? En juist die momenten zo op zaterdagavond om gezamenlijk te bidden, dat kunnen momenten zijn dat je de vreugde en de openheid naar de Heere ervaart al tijdens het bidden. Dus als God ons een hart geeft om te bidden, is dat al een antwoord dat zijn oor voor ons openstaat. Soms geeft God ook een teken. Een teken, doe een teken mij ten goede. Dat er iets gebeurt in je omgeving dat als een teken mag zien. We hebben daar een heel bijzonder voorbeeld van. Het staat genoemd in Exodus 11. God had beloofd aan het volk van Israël dat zij uit Egypte zouden worden verlost. En ze hadden het verschrikkelijk moeilijk en zwaar gehad. En dan komt die bevrijding en God geeft een heel opvallend teken. Exodus 11 vers 7. Maar bij alle kinderen van Israël zal het in die nacht, terwijl heel Egypte schreeuwt en weent en huilt vanwege alle eerstgeborenen die gestorven zijn, maar bij alle kinderen Israël zal niet een hond zijn tong verroeren. Als zij het land verlaten, midden in de nacht, er is geen hond die blaft. De beste waakhond houdt zijn bek. Geen hond slaat aan als het volk midden in de nacht vertrekt. Een klein teken, maar zoveelzeggend. God geeft het. Zo kan het bij ons ook zijn. God kan een klein teken geven, een kleine gebeurtenis in je leven, wat toch een groot teken is. Thomas Goodwin, ik noemde zijn naam net al, die maakt een prachtige vergelijking. Hij zegt, soms dan heb je iemand een brief gestuurd, misschien wel een lange brief, en dan krijg je antwoord. Een klein briefje, een klein briefje. En daar staat op gekrabbeld, je liefdevolle vader. Of er staat op geschreven, voor altijd je vriend. En zo zegt hij, krijgen wij soms van God een klein briefje waarop staat je hemelse vader. Soms maar een gebeurtenis, soms maar een kleinigheid. Andere mensen zien het niet, andere mensen merken het niet. Is dat verhoring? Nee, dat is geen verhoring. Maar het is wel een antwoord. Het is wel een bewijs dat wij met verwachting mogen bidden. Gemeente, dit is de tekst waar we vanavond naar luisteren. Bid en u zal gegeven worden. Wat een belofte. Wat een belofte geeft God ons hier. Ons gevoel zegt, ik wil dat krijgen waar ik om bid. Ik wil verhoring. En als ik niet precies krijg wat ik wil, dan is ons gevoel opstandig. Maar het geloof zegt, ik verheug mij daarin dat God mij antwoord geeft. En het geloof zegt, ik verheug me daarin dat God doet wat goed is. Dat zegt het geloof. Zo nemen wij deze woorden mee, gemeente. Vanavond en in de toekomst. Als een troost. Bid en u zal gegeven worden. Een troost. Als een vermaning. Dat wij niet zullen bidden zonder verwachting. En zonder uit te zien naar een antwoord. Wij nemen deze woorden mee als een belofte. Bid en u zal gegeven worden. Vast en zeker. Wij nemen de woorden mee als een richtlijn. Dat wij daarvoor bidden waar wij antwoord op zullen verwachten. En wij nemen de woorden mee als een opdracht. En wat is de opdracht? Bid. Deze woorden nemen wij mee. Bid. En u zal gegeven worden. Amen. Wij zingen uit Psalm 6, vers 8 en vers 9. Mijn ziel, grijp moed, wijk bozen, vlucht van mij weg, goddelozen. De Heer heeft mijn klacht met toegenegen oren, genadig willen horen en al mijn smart verzacht. De Heer wil door mijn kermen zich over mij ontfermen, hij heeft mijn stem verhoord. Vers 8 en 9 van Psalm 6. Laten wij bidden en danken. Heere almachtige en eeuwige God, wij komen tot u in het gebed. En laat het geen overbodig en overvloedig gebed zijn, alsof het onze woorden zouden zijn. Heere, we hebben het samen gehoord. Bid en u zal gegeven worden. En zo komen we tot u, Heere, ook op deze biddag voor gewassen arbeid. We bidden dat wij ons eten mogen hebben in de komende periode. We bidden dat wij ons werk mogen doen, dat wij werk hebben, dat wij daarin ook op u mogen vertrouwen, dat u ons in de gelegenheid stelt om te werken met onze handen of met ons hoofd of op welke plaats wij ook gesteld zijn. En Heere, wij mogen dat doen in de verwachting dat het nu biddag is en over een aantal maanden dankdag zal zijn. Geef dat we dat ook zo verwachten, Heere, dat we het niet toeschrijven aan de loop der seizoenen, aan de kennis en kunde van mensen, maar in u, de gevende God, die zich met ons mensen bemoeit en zich over ons arme zondaren bekommert. We bidden voor degenen die studeren, gedenk de studenten, gedenk de jongeren, gedenk de kinderen op school, hogeschool, universiteit, middelbaar onderwijs, waar dan ook. Heere, zegen hen. Geef dat zij zich mogen voorbereiden op een plaats in deze maatschappij en dat u ze helpt om hun gaven te besteden ten dienste van de toekomst, ten goede van de maatschappij, tot eer van uw naam. Heere, we bidden ook voor de kerk. Bewaar en vermeerder de kerk. En we bidden, Heere, dat we het ook verwachten, de bekering van onbekeerde mensen, de kracht van het woord. We hebben het samen mogen horen en overdenken, dat die belofte zo vast en zeker is, dat niemand hoeft te twijfelen aan zijn zaligheid, als hij deze belofte van u gelooft, als hij daarom bidt. U zult het verhoren, Heere, maar we bidden ook dat wij dat zullen zien, dat we mogen zeggen, deze en die is in Sion geboren. Gedenk ook diegenen in onze gemeente die nog onbekeerd zijn. Gedenk diegenen die deze avond hier zijn en onbekeerd zijn. Zonder geloof, zonder hoop in de wereld, zonder God en zonder Christus. Geef dat uw belofte en breng tot vrijmoedigheid en een aanspoort om in vertrouwen en geloof u te bidden om de zaligheid. We bidden, Heere, dat wij in ons gebedsleven gelovig bidden met verwachting. Wij belijden onze tekorten daarin. De ijdele woorden die we soms eindeloos herhalen. Zonder enige verwachting, zonder enige geestelijkheid, zonder enige hoop en vreugde. Heere, vergeef het ons. Geef dat we snoeien in onze gebeden en dat we dat zullen bidden waar we verwachting voor hebben dat u ze beantwoordt. Help ons daarin, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest. Wij danken u dat u als onze hemelse Vader geen van onze gebeden onbeantwoord laat. Wij danken u dat onze gebeden veel zekerder van u verhoord zijn dan wij dat in ons hart gevoelen. We hebben het samen beleden. We danken u daarvoor, Heere, elke keer weer als u soms in kleine tekenen laat zien dat u ons leven kent en dat u ons peilt en doorgrondt en dat u zich wilt bemoeien en bezighouden met alle dingen, dat geen gebed voor u te gering is, maar dat u alle dingen als onze hemelse Vader in Christus aanhoort en dat u antwoorden zult. Geef ons, Heere, om op te merken, geef onze gevoelige ziel, die niet door zonde belemmerd wordt, waardoor wij uw antwoord niet zouden horen. Dank ook, Heere, voor deze dienst. waarin het mocht gaan over het gebed. En wij vragen u dat ook alles wat nu gesproken en gehoord is, en de gebeden die nu opgezonden worden, mogen dienen tot eer en verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. U die wij mogen aanroepen als de Vader van onze Heere Jezus Christus. Hoor zo onze gebeden, neem onze dank aan. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen uit Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoopt op de Heer, gij vromen. En wat er verder staat in vers 3 en 4 van Psalm 130. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.